Welkom bij aflevering 2 van de Connect met Dennis podcast. Ja, en in aflevering 2 interview ik Joost Broersen, de commercieel directeur van PEC Zwolle. Joost heeft een fantastische voetbalcarrière achter de rug en is na het voetbal eigenlijk meteen commercieel directeur geworden. En daar wil ik wel wat meer van weten. Daarnaast heeft Joost voor dit interview een hartstikke leuk PEC Zwolle item beschikbaar gesteld, maar dat verderop in de podcast. Nu kun je luisteren naar het interview met Joost Broersen. En we rollen erin op het moment dat we praten over de periode tussen het voetbal en het stoppen van het voetbal. Het afbouwen, zeg maar. Heel veel plezier, aflevering 2, Joost Broersen.
Maar de termen afbouwen, daar heb ik altijd zo'n hekel aan. Want juist als je dus boven de 30 komt, moet je meer aan je lichaam doen. En lig je vaak op de massagebank.
Ja.
Ik vind, je gaat pas afbouwen als je niet meer professioneel voetbalt.
Ja.
Dat kan gewoon niet.
Nee.
Dus ik heb altijd hekel aan het woord. Zelfs mijn moeder zei het tegen me.
Merk je het in de kilo's?
Ik merk het wel in de kilo's. Absoluut. Er zit wel een zwembandje omheen inmiddels. Maar ik wil dat ook wel een beetje voorkomen. Omdat natuurlijk, al de jongens waarmee ik gevoetbald heb, die kom ik nu in allerlei soorten en maten, zou ik maar zeggen. Behalve in de functievorming dan ook qua lichaamsbouw.
Ja.
En ik ben het wel weer aan het oppakken. Niet voetballen aan zich, want dat is af en toe zo'n pretwedstrijdje met het business team of Outback Zwolle of waar je ook voor gevraagd wordt. Maar ik ben wel wat meer aan het hardlopen en op mijn eten aan het letten. Want dat schiet gewoon een beetje binnen. En je zit in een ander leven met recepties, borrels, dinners, haringparties, wat nu weer binnenkort de een naar de ander
komt. En dan gaat het hard, hè?
En dan gaat het hard. Voordat ik wel wat moet rijden, dus dan kan je maar 1 of 2 drankjes nemen.
Ja.
En dan houd ik dan op. Dus dat is wel een groot voordeel, moet ik zeggen. Maar ik heb niet echt heel goed afgebouwd. Het was gewoon echt bizar. Als ik moest kiezen tussen 2 uur sporten of 2 uur mijn mail beantwoorden, dan koos ik daarvoor.
Ja.
Dus eigenlijk moet je gewoon op vast moment gaan sporten en daaromheen alles plannen. Okay. Want je voelt je goed, je bent energieker. Dus dat,
je moet het blokken in je agenda.
Je moet blokken in je agenda.
Ja.
Maar het is zo nieuw, je wil je zo bewijzen, er komt zoveel op je af.
Ja.
Dus ja, dan gun je jezelf ook de tijd niet om te sporten. En met een gezin, met een vrouw die 4 dagen werkt. En 2 jonge kinderen die zich altijd naar jouw leven al moesten schikken, zeg maar, als voetballer. Ja, wil ik ook niet gewoon bij een amateurclub nog 2 avonden in de week zijn.
Nee.
En dan op zaterdag of zondag een wedstrijd spelen, als ik al zaterdag of zondag naar PEC Zwolle ben geweest.
Ja.
Dus
dat lijkt me een heel duidelijk begin. Ja. Maar ik zit hier dus met Joost Broersen, commercieel directeur van PEC Zwolle. Maar Joost, even helemaal bij het begin beginnen. Vertel eens, wie ben je, waar kom je vandaan?
Joost Broersen, 38 jaar inmiddels. Geboren en getogen in De Bilt, plaatsje bij Utrecht, waar het weer vandaan komt. Zeg ze altijd. Opgegroeid in een fijn gezin. Vader fysiotherapeut. Mijn moeder was altijd huisvrouw, maar inmiddels een aantal jaren pedicure. Onder andere bij SU Utrecht geweest. Oudere zus. 43, denk ik. 44 inmiddels. Broertje van 35 jaar en een zus van 32 jaar. Inmiddels allemaal woonachtig weer in De Bilt op mijn oudste zus na. Dus dat is wel grappig. Dat we allemaal op een gegeven moment een huis hadden in Utrecht. Qua kinderen. Maar nu allemaal
thuisgekomen
in het prettige De Bilt. We wonen echt, mijn ouders zijn echt het middelpunt van ons. We wonen allemaal denk ik op een meter of 400 van mijn ouders vandaan.
Okay.
Maar niet bij elkaar in de straat of zo. Dus het zit echt verspreid. Dus dat is mijn jeugd. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. In De Bilt.
Toen ben je gaan voetballen. Waarschijnlijk het lokale clubje in De Bilt.
Klopt, ja, dat was toen nog vak. Flink aanpakken, kameraden, stond het voor. Inmiddels bestaat dat niet meer, want het is met twee andere clubs samengevoegd tot FC De Bilt. Dus één grote club geworden. En ja, daar ben ik op mijn vierde of vijfde al ingestroomd. Met mij nog steeds een van mijn beste vrienden, Patrick. Die was anderhalf jaar ouder. Dus ja, dan kwam ik in zijn kielzog mee. Ik weet eigenlijk niet meer precies hoe dat ontstaan is. Maar ja, goed, toen mocht ik officieel nog niet voetballen. Maar toen ben ik daar wel al gaan voetballen. En nou, tot op, en daar ben ik nog steeds wel, ja, ben ik wel dankbaar om. Dat ik pas op je 14e kon je toen naar een profclub. Want FC Utrecht had alleen een B1 en een A1. En dat is allemaal veranderd, want ze worden steeds jonger om naar die profclubs te gaan. En je ziet nou ook wel weer langzamerhand dat veranderen. Dat clubs in de buurt een soort jeugdtrainers stallen voor wat talent te trainen. Onder de naam van.
Ja.
Maar nee, ik ging om, ja, ik viel wel op bij vak. En toen had je nog een jeugdplan. Jeugdplan midden. Nou, daar zat je dan bij met allerlei talenten uit de hele regio van het midden. Speelde je tegen Noord-Holland en Zuid-Holland en Overijssel. En, nou, dat was wel leuk. En vanuit dat elftal ging op een gegeven moment 8 of 9 jongens naar FC Utrecht.
Ja.
Waaronder ik op mijn 14e. Ik zat op het VWO. Dat heb ik gewoon goed kunnen combineren. Nou, tot mijn 18e eigenlijk in de jeugdopleiding van FC Utrecht gezeten.
Was dat belangrijk voor je, dat je de school, of was dat meer de ouders die er achteraan zaten? Omdat,
Nee, bij mij had het gewoon te maken met dat, ja, ik kon het niveau aan, ik kon het combineren. En, ja.
Dat ging gewoon automatisch eigenlijk.
Ging automatisch eigenlijk. Ja. Het was niet zo dat je ouders, mijn ouders stimuleerden van... Joost, je moet naar school, want je weet me nooit, het is geen voetbalcarrière. Nee, ik werd gewoon gevraagd naar Utrecht en ik ging daar voetballen en ik deed VWO. Ja, dacht verder niet zo over na.
Ja.
Alleen ja, later, toen ik echt nog wel wat met voetbal ook, op een gegeven moment in mijn laatste jaar in het VWO, toen mocht ik meetrainen bij het eerste bij Utrecht. Nou, dat zijn altijd op tijd natuurlijk dat je naar school moet. Ik speelde in het tweede op maandagavond. En ja, dan heb je ook nog... Gewoon je school die je moet doen.
Ja.
Dus daar en ik zat nog eens in zeg maar Nederlands elftal onder de 18.
Ja.
Waar je af en toe gewoon een week weg was voor een internationaal toernooi of een jeugdinterland.
Ja.
Dus daar zat wel uitdaging in. Maar dat, ja, dat heb ik allemaal toch wel kunnen managen. Ondanks een voor mij 3,5 voor mijn examen economie. Want toen zaten we het hele weekend in een toernooi in België met FC Utrecht jeugd. En die werd gelukkig later een punt opgehoogd. Dus ik heb het allemaal keurig in 6 jaar gehaald. Ja.
En toen ben je in die tijd, ben je dat, voor die tijd ben je vrij vroeg naar FC Groningen gegaan.
Ja, dat was eigenlijk wel een, ja, nog steeds wel, vraag ik me achteraf, een bizarre stap.
Ja.
Zomaar in de periode november, december, praat ik misschien over jaar 97. Nou ja, het plaatje wat ik net schetste,
ja.
Jeugdelftal, tweede. Ik zat op de bank zelfs bij het eerste van SC Utrecht. Mocht meetrainen. Ja, dan ga je onderhandelen over contract. Want Utrecht dacht ook, ja, jongen is 17. Die willen we graag vastleggen.
Ja.
Ja, en toen had ik toch... nou, dan ga je onderhandelen. Dus ik krijg een aanbieding, doe een tegenaanbieding. Maar dat is een beetje het spel. Maar wat voor mij belangrijk was... Ik zag, ik moet niet in dat tweede komen. Ik moet gewoon onderdeel uitmaken van de eerste selectie.
Ja.
En dat was een van mijn grotere eisen. En toen had... Toen kwamen we niet helemaal uit. Utrecht had zoiets van, je bent eigen jeugd, je mag al blij zijn dat we een contract aanbieden. Dat hoor je toch wel vaker. Ja. Voor spelers van buitenaf is meer mogelijk dan intern. Maar daar ging het me trouwens niet eens echt om. Het gaat erom dat je een tegenaanbieding doet waar gewoon wel serieus naar gekeken wordt. En toen hoorde Martin Koeman, inmiddels overleden, vader van Ronald en Erwin, die voor Groningen toen scout was, dat ik nog geen contract had. En die zag me spelen natuurlijk in de vertegenwoordigde elftallen. Dus toen heeft Hans Nijland contact met me opgenomen. Hebben we ergens in Noord-Nederland bij de Zeegse of iets dergelijks hebben we een gesprek gevoerd. Dus toen dacht ik al, hey, dat is een eind rijden. Maar dat was eigenlijk een heel fijn gesprek. En Groningen kwam met een geweldige aanbieding. Maar ook met, ja, je gaat onderdeel uitmaken van de eerste selectie.
Ja.
De eerste selectie waar toen Koeman, Atteveld, Huizing, Bombarda, Patrick Lodewijks zaten. Ja, dus dan dacht ik wel van, nou laat ik dat maar doen. Dat heb ik natuurlijk wel echt nachten voor wakker gelegen.
Ja.
En helemaal, ja, past het eigenlijk niet echt bij een loyaal iemand zoals ik. Maar ja, goed, dat toch uiteindelijk die keuze gemaakt en er geen spijt van gehad.
Ja, eerste jaar direct gedegradeerd, denk ik.
Ja, dat was dan wel jammer.
We direct met hoogtepunt beginnen.
Eerste jaar gelijk gedegradeerd. Dat wel mijn debuut gemaakt. En ook geweldige bekerwedstrijd tegen Julio Ricardo Cruz gespeeld. Spits van Feyenoord,
ja?
Die ik een paar keer onderuit schopte. Dat de hele Kuip begon uit te fluiten. Nee, maar goed, inderdaad. Gedegradeerd in dat eerste jaar met FC Groningen. Een paar wedstrijdjes in de Eredivisie gedaan. Een leuk jaar gehad met jong FC Groningen, waarmee we wel kampioen werden. En uit dat elftal zijn volgens heel veel jongens het jaar daarna gaan spelen in de, ja, in de Eerste Divisie. En, nee, maar de club, het was eigenlijk een ramp voor de club.
Ja.
Echt op sterven na dood. En dan ga je degraderen en je hebt behoorlijk wat spelers onder contract staan die goed verdienen. Dus dat is wel echt een heftige tijd geweest.
Ja.
En dan word je volgens in de Eerste Divisie, wisten we het eerste jaar ook niet te promoveren. Dus
nee,
dan bleef je daar toch nog weer een jaar in hangen. Ja,
ja, ja. Nou ja, daar kennen we elkaar ook van.
Ja.
Toen kwam ik ook bij FC Groningen. Mijn carrière kwam tot anderhalve wedstrijd.
Daarmee heb je toch maar gedaan.
In betaalde voetbal. Maar ik heb even gekeken, Joost, Wikipedia erbij gehaald. Maar je hebt 439 competitiewedstrijden gespeeld in betaalde voetbal.
Ja.
Dat is een mooi aantal. En wat mij vooral opviel, is de prijzen die je gepakt hebt.
Ja,
je hebt
klopt,
een aardige,
ja,
aardige aantal keren met die beker omhoog gestaan. Ik bedoel, bij FC Groningen, promotie.
Ja.
FC Utrecht, KVB-beker, Johan Cruijffschaal. Ik noem ze maar even op.
Ja, noem ze maar op.
En van Utrecht ging je naar Cyprus.
Ja.
Twee keer landskampioen. Eén keer de beker, één keer de supercup. Of twee keer de supercup.
Ja.
En dan ook nog bij PEC Zwolle nog een keer de KVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Ja,
tussendoor nog wel een keertje gedegradeerd met Excelsior.
Met Excelsior gedegradeerd, ja.
Ja. Nee, ik heb... Ja, goed... Ja. Geweldig lijstje natuurlijk voor iemand die niet, het was een Cypriotische topclub, maar die natuurlijk niet in de top gespeeld heeft in Nederland. En
nee,
toch met Utrecht en Zwolle prijzen pakt.
Ja.
Zowel de beker als de Cruijffschaal. Nog, ja, natuurlijk wel ook nog twee bekerfinales verloren zelf.
Ja, ook nog.
Een paar supercupwedstrijden verloren. Maar goed, ik heb er wel gestaan. En het is natuurlijk wel heel bijzonder dat je... Dat je dan als speler dit soort prijzen pakt. En
ja,
bij iedere club eigenlijk ook met een warm gevoel kan terugkeren en komen.
Ja.
Want
ja,
je hebt er wel unieke dingen gedaan. Hè?
Natuurlijk, ja. Nou ja,
ja.
Dit is echt wel uniek. Want ik bedoel, je hebt... ik denk dat heel veel mensen... zijn Joost Broers en denken... Oh, die verdediger die bij leuke clubjes speelt, maar prima. Maar dit is echt een lijstje met prijzen, Joost. Dat is...
Ja, het is een serieus lijstje. Nee, ik ben
thuis
ook
wel een aparte kamer waar prijsjes in hangen. Ik vind het echt,
nou ja, goed,
bijzonder.
Ja.
Mooi.
Nee, ja, ik heb geen aparte kamer. Maar alles zit in dozen ergens,
ja,
op zolder. En
ja,
ik ben niet zo'n terugkijker. Sterker nog, de bekerfinale tegen Ajax ook nog nooit teruggekeken.
Oké.
Okay. Ik kijk altijd, ja, misschien is dat wel topsport eigen.
Ja.
Ja, maar je wordt toch weer de volgende training, de volgende dag moet je weer presteren.
Ja.
En dat heb ik eigenlijk nu nog steeds in mijn huidige baan, want je haalt een mooie deal binnen.
Ja.
Maar ja, nee, de volgende moet ook weer, je kan daarna niet de tijd gaan lopen genieten.
Nee.
Maar je moet af en toe wel bij stilstaan. Ik heb natuurlijk, je denkt er zo wel eens aan terug, of je ziet wat flits voorbij komen, of tegenwoordig op social media word je automatisch al herinnerd aan wat er een jaar geleden plaatsvond. Dus dat, dat klopt. En in het laatste stuk ook een mooie documentaire gehad. Via PEC Zwolle dan bij Fox.
Ja.
Waarin ook alle mensen die je dan... je trainers, je familie zijn allemaal aan het woord geweest. Je blikt terug dan op je carrière. Ja, dat is echt een mooie prijzenkast. Heb ik.
Ja, ja. Wat is de mooiste?
Ja, ik vind dat nooit helemaal dat de een het mooiste is. Want voor mij was het natuurlijk de eerste met Utrecht winnen heel bijzonder, hè? De
Ja.
club waar je dan in de jeugd kwam. En op Cyprus was het voor die ploeg eigenlijk vrij normaal om te winnen. Maar voor mij ook natuurlijk wel gaaf om daar kampioen te worden en de beker te winnen. Maar ja, die 5-1 tegen Ajax. Dat is zo bijzonder,
Dat
omdat
is
gewoon
bij
alles,
Utrecht
dat
is
is,
tegen Ajax sowieso speciaal.
ja, maar het was Zwolle Ajax natuurlijk
Oh,
de
Zwolle,
finale,
ja.
we wonnen
Oh ja.
met Utrecht van Twente,
Ja.
en met PEC Zwolle Ajax 5-1 verslaan
Ja.
in de Kuip,
Ja.
terwijl het ook nog echt 8-1, 9-1 had kunnen zijn. Het is echt zo'n dag geweest waarop alles lukte.
Ja.
Vanochtend nog toevallig met een collega erover gehad van, dat daar een jongetje schijnt te zijn, die is toen hier met mij op de foto geweest en die draagt nu altijd nog iedere wedstrijd t-shirt met een handtekening van mij.
Ja.
En fan voor het leven geworden, want daarvoor had hij niet zoveel met PEC Zwolle. Dus ja, nee, die 5-1 tegen Ajax slaan natuurlijk wel
Ja.
alles.
Ja.
En een ander persoonlijk hoogtepunt, hè, maar dan is dat niet echt een prijs. Maar ik ging natuurlijk naar Cyprus op een gegeven moment, toen ik
Ja.
bij Utrecht op een wat dood spoor zat. En nou goed, ga je naar Cyprus, een beetje het afvoerputje van de
Ja, ik kan me
voetballerijen.
herinneren dat we er met z'n naar Groningen geweest zijn op trainingskamp.
Ja.
En dat ik dacht van nou, het is leuk hier, maar hier hoef ik niet weer terug op vakantie. Dus, en jij gaat er gewoon voetballen.
Ja, en ik heb gewoon nog echt een geweldige tijd gehad, ook nog.
Ja.
En ook, ja, op Cyprus loopt van alles, maar het elftal waar ik in zat, daar komen gewoon jongens heen die 6 jaar aanvoerder geweest zijn van Sporting Braga in Portugal. Nikos Machlas speelde er. Nou, die was wel 3, 34 jaar, maar die kan echt nog wel voetballen dan. We hadden Poolse internationals van 32 die 50, 60 interlands hadden. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ja.
En nou, dat zijn echte brood- en straatvoetballers.
Ja.
En als je niet presteert, krijg je geld niet. En daar kunnen we denk ik in Nederland, nee, we kunnen in Nederland denk ik nog wel eens wat van leren. Want hier als we dan vaak, ik geef het voorbeeld nog wel eens als we in zo'n overleg zitten met de KNVB over van alles en nog wat. En in Nederland hebben we altijd zo'n voorbereidingsproces en je moet tweede ronde spelen. Ja, dat past niet in mijn voorbereiding. Ja, dat zegt voor mij al genoeg waarom we dus gaan verliezen van ploegen uit Cyprus en
Ja.
Luxemburg. Want voor hun is het alles of niets.
Ja.
En in Nederland speel je, ja, past niet in mijn
Nee,
voorbereiding. Ja,
precies. Ja.
dan wil je blijkbaar ook, waarom ga je dan Europees voetbal? Laat dan iemand spelen waarbij het wel past in de voorbereiding.
Ja.
Je wilt toch Europees gezien ook presteren. Dan maar bij wijze van spreken 2 weken vakantie in plaats van 5 weken vakantie.
Ja.
Maar zo simpel stel ik het, want op Cyprus had je maar maximaal 3 weken vakantie en je was 1 keer in de 2 weken vrij.
Ja.
Dus het is niet een lui lekker land als je daar in de top speelt. En over de onderkant daarvan laat ik me wat minder uit, want dan krijg je inderdaad wel de verhoudingen over niet betalen en
Ja.
dat er niet zo netjes met je omgegaan wordt. Maar ik heb een super positieve ervaring met Cyprus.
Ja.
En het hoogtepunt, dat is dan geen prijs, maar ik ging naar Cyprus vanuit Utrecht en volgens word je kampioen en het jaar erop verslaan we Kopenhagen en gaan we Champions League in.
Ja.
En ik weet nog goed dat ik daar lag dan op zo'n hete augustusavond in Nicosia. En we zijn net door Kopenhagen en ja goed, ballen van de lijn gehaald. We zijn er doorheen geglipt. We gaan Champions League in. En ik lag daar op het veld. Ik dacht, Joost Luis gaat Champions League in.
Ja,
He, van ongewenst, zeg maar, bij FC Utrecht. Na 1,5 jaar gewoon de Champions League in. Dus dat is. Nee, Cyprus krijg ik met heel warme gevoelens op terug ook. Ja.
Oké. Waar heb je een Champions League tegen voetbal?
Wij
Wat heb
zaten
je
in een
daar?
pool toen bij Porto. En die had
Ja.
Hulk en Falcao in de spits lopen.
Ja.
Bij Chelsea met Anelka en Drogba in de spits. En bij Atletico Madrid met Forlan en Agüero in de spits.
Dat was
Dus
lekker.
dat was lekker. Het goede nieuws is, we hebben 3 keer met 1 goalverschil verloren en 3 keer gelijk gespeeld.
Ja.
En Atletico Madrid ging alleen maar door dat jaar omdat zij uit in Cyprus 1-1 speelden. En wij in Madrid 0-0 speelden. En anders waren wij. Ja, goed, dat was het eerste jaar dat die regel veranderd was. Dat
Ja.
je zeg maar, op deze manier doorging. Daarvoor was het al doelsaldo, want op doelsaldo waren wij beter dan Atletico.
Ja.
Dus zo slecht hebben we niet eens gedaan, maar dan kom ik ook weer terug op de mentaliteit en fitheid en broodvoetballers.
Ja,
en dat heeft zich ook doorgezet de laatste jaren. Dan zie je nog steeds Apoel gewoon verschrikkelijk goed doen. Zelfs toen ik weg was, dat laatste jaar, hebben ze de laatste 8 van de Champions League bereikt. Dus ja, dat wordt door mensen ook wel vergeten. Dus nee, dat is knap.
Ja. Dat is zeker knap. Nou ja, dat het voetbal. Maar na het voetbal word je commercieel directeur van PEC Zwolle. Hoe kan dat zo ineens? Hoe gaat dat? Heb jij een carrièreplanning gedaan? Ben je altijd aan het leren geweest naast je voetbal? Of,
ja, ik zal je even vliegensvlug meenemen door mijn carrière naast voetbal.
Ja.
Behalve dat ik heel veel trouwens championship manager spellen speelde in mijn tijd bij FC Groningen. Maar daar heb ik ook wel best van geleerd. Ja, ben ik ook studierecht gaan doen na mijn VWO, maar dat mag geen naam hebben hoor. De werkgroep in of de college in de Martinikerk wist ik nog wel te vinden als ik niet moest trainen. Maar op een gegeven moment was ik naar werkgroep en ik wist niet waar ik moest zijn. En goed, je belandt in Groningen 18 jaar, je bent profvoetballer, dus dat werd lastig.
Ja.
Toen hebben we met een aantal spelers wel bij Schroefens een cursus gedaan van 1,5 jaar met management, marketing en communicatie. Dus dat was fijn. Ook gewoon keurig afgerond. Heb ik cursus praktisch beleggen gedaan. Nou, dat werd ook niet echt een succes. Ik ben gewoon Nederlander. Ik laat liefst gewoon geld op de bank staan. En toen, wat kwam er toen op mijn pad? Ja, toen ben ik naar Utrecht teruggegaan om te voetballen. En daar ben ik met een vriend van mij eigen bedrijfje begonnen. Hij was ongeneeslijk ziek. Had kanker, maar hij was wel goed in het. Goed, moest dus wat. Dus die gingen zich toeleggen op het maken van websites. Nou, okay. We hadden allemaal een plakboek als voetballer, dus ik dacht, nou, dat kan ook digitaal.
Ja.
En hij ging die dan maken en ontwikkelen. En dan heb je joostbroers.nl. Nou, voor mij leeft hij sinds kort weer door de internetpartner van PEC Zwolle. Maar dat, ja, goed, is natuurlijk hopeloos verouderd op het moment. Maar ja, ik had daar wel mijn foto's zette ik op en verslag. En ik deed dan de commerciële invulling. Daar komt hij al.
Yeah,
De bannetjes aan de rechterkant. Die probeerde ik dan te slijten. Maar goed, toen kwam op een gegeven moment het verhaal Cyprus. En die vriend van mij die werd nog weer ziek. Moest weer het ziekenhuis in. Dus hij is inmiddels ook overleden al enkele jaren. Dus toen ik naar Cyprus ging stranden dat iets. Maar ik denk daarvoor al heb ik de keuze gemaakt om. Toen maakte ik de keuze om trainingscursus te beginnen bij Utrecht. Daar hadden we wat van die workshops gehad. Wat wil je nou? Nou, eigenlijk wilde ik dat niet. Maar ik denk, ja, er kan me altijd een keer van pas komen als ik dan toch trainers word. Of misschien begint ooit wel te kriebelen. En op de dag dat ik me inschreef voor de trainingscursus, toen kwam de VVCS, vakbond voor de voetballers, met een HBO. Ondernemerschap en topsportmanagement. Toen dacht ik, interessant. Want je kon het dus online volgen. Je hoefde dus niet ergens naartoe op een vast tijdstip. Het was gewoon donderdagavond had je college van 6:30 tot 10:30. En gedurende de week moest je nou je opdrachten maken.
Ja.
Dus daar ben ik voor mij mijn Utrecht-periode samen met Cedric van der Gun en Iva van Dintre trouwens. Die hebben we nog niet genoemd in dit verhaal.
Nee.
Maar misschien komen we daar straks nog even op. Met Cedric van der Gun en Yves van Dintre hebben ons toen ingeschreven voor de VVCS Academy. En die heb ik ook in mijn periode op Cyprus gewoon allemaal kunnen volgen. En ik ook de tentamens, die werden daar gecontroleerd door een accountant. Heb ik allemaal op Cyprus kunnen maken en daar ook afgerond.
Okay.
Dus dat is mijn achtergrond. En toen kwam ik naar Zwolle om te voetballen. Nou ja, goed, toen was je al wat jaartjes ouder, 4, 35. En je merkt gewoon, Zwolle wilde wel wat met mij. En ik was natuurlijk al, ieder jaar bracht ik ook te sprake, wat wil je dan doen na je voetbal? En na een aantal keren zo wat geproefd hier binnen de organisatie. Nou, toen kwam de functie van commercieel directeur, was vakant. En uiteraard wel over gesproken, maar heel logisch, Joost, jij hebt geen ervaring. Nee. En dat gaat hem niet worden.
Nee.
En toen zijn we daar gewoon verder mee gegaan. We hebben gekeken wat andere opties eventueel voor mij waren. En toen tijdens trainingskamp in Zuid-Afrika las ik iets over Van der Sar. Dat hij bij Ajax, nou, voor mij was toen nog marketingdirecteur ging worden. En dan opgeleid werd door Mike van Kinsbergen binnen 2 jaar tot een volwaardig directeur. Nou, toen ik dat las, heb ik dat op een zaterdagavond dat we nog mochten stappen als voetballers. Zaten in Kaapstad in een of andere mooie discotheek op de 31e verdieping. En ik zat daar met Gerard Nijkamp, de technische directeur. En ik liet dat zo eens vallen, dat ik dat wel voor me zag.
Ja.
Nou, en dat is bij hem wel gaan leven. Hij heeft met de voorzitter Adriaan Visser besproken. Is nog meer gaan leven. Terwijl ze, zeg maar, echt net de nieuwe commercieel directeur. Nou, op een haar na was dat rond. Iemand die, zeg maar, wel echt verantwoordelijk was bij grote bedrijven voor miljoenen. En toen, toen heb ik wat gesprekken moeten voeren met het stichtingsbestuur. Nog wat verder over uitgediept. En toen hebben ze op een gegeven moment die kans gegeven. En toen heb ik ook besloten te stoppen met voetballen pas.
Ja, oké.
Want zo'n kans krijg je niet vaak. En dan zou ik, zeg maar, 2 jaar onder leiding van Adriaan Visser, de voorzitter, een man die 5 bedrijven tegelijkertijd runt en die ook nog de club aanstuurt. Met 1,5 dag, 2 dagen in de week onbezoldigd, net zoals Jan Smit bij Heracles. Ja, nou, geweldig, daar leer je natuurlijk ontzettend veel van. Heel traject uitgestippeld met KNVB, dan heb je KNVB expertise, dan leer je 6 modules hoe je een club moet besturen. En dan ook, ja, commercieel directeuren van andere, van sponsors van PEC, hè? Ja. Bijvoorbeeld Mercedes, Wensink. Als autosponsor, maar hoe verkopen zij nou een auto's als commercieel directeur? Molenkaart, onze hoofdsponsor, ja, die heeft een directeur, mijn leeftijd, heeft in Groningen gestudeerd. Ja, een van mijn eerste successen was eigenlijk dat zij hoofdsponsor werden. Dat hebben we natuurlijk wel gezamenlijk gedaan, maar we hadden op dat moment, zeg maar, vlak voordat we met Voormaai begonnen, geen hoofdsponsor. Dat klapte op een gegeven moment. En dan moest natuurlijk een nieuwe hoofdsponsor hebben. En ik ging met hem een dag op pad om zijn parken langs te gaan en te bekijken. Want hij, Molenkaart staat voor bungalow, parken en campings. En dan heb ik ook vaak gevraagd, hoe stuur je nou aan? En dat soort zaken. En dan kwam op een gegeven moment dan het hoofdsponsorschap uit. Dus dat is tot op de dag van vandaag hoofdsponsor. En dat hopelijk blijven ze dat nog even.
Ja. Ja.
Maar dat is, dus zo ben ik die functie van commercieel directeur gekregen.
Ja, echt onder de vleugels van de voorzitter, van de algemeen directeur.
Interim algemeen directeur, voorzitter. Ja, het is wel gewoon, het is niet bij het handje nemen. Nee. Maar goed, hoe die het doet, doet hij het. Maar goed, hij reageert om 11:30 s'avonds nog en om 6:00 ochtends.
Ja.
En ik krijg in het weekend, zie je dat hij een paar uurtjes over had. En dan werkt hij alles weer uit. Ik vind dat bijzonder knap.
Ja.
Maar het is ook, hij laat me ook gewoon wel gaan. En stuurt wel bij. En grote beslissingen, die gaan toch altijd in directieoverleg. Ja. Dus daarin kan je ook weinig fouten maken. Ja. Moet ik zeggen. Maar het is wel gewoon, je loopt wel eens tegen dingen aan. Ja.
Maar als ik dat zo hoor van jou, je bent wel in je eigenlijk je hele leven ben je wel een mannetje die zelf zijn kansen pakt. Die zelf zijn kansen creëert en zijn omgeving een beetje stuurt van, dat is wat ik wil. En het zou mooi zijn als je dat voor me regelt ook.
Ja.
Komt dat een beetje? Is dat,
Ja, het gaat wel natuurlijk, maar het klopt wel. Ik bedoel, ik krijg toch de... Ik wil niet zeggen dat ik het voor elkaar krijg, maar ik scan wel goed mijn omgeving en kijk waar je kansen liggen en interesses liggen. En, het is niet van niets dat ik eigenlijk met alle clubs waar ik heb gespeeld goede contacten heb met de algemeen directeur van die club. Beter dan met de trainers. Dus dat zegt wel, dat zegt wel wat.
Ja.
Dus ook vanuit hun kant naar mij toe, zeg maar. Ook vanuit Cyprus word ik nog wel eens gebeld voor spelers of trainers of weet ik veel wat.
Ja.
Dus het is ook een kwestie van gewoon meedenken met de club. Iedere club waar ik voor speelde had ik ook gewoon gevoel bij. En zag ik ook het belang van sponsoring en beleid maken. En als je daar speler was ik altijd bereid om daarbij bij te helpen.
Ja, Ja.
Het is niet alleen ik kom en ik speel mijn wedstrijdje en het kan nog gestolen worden.
Nee.
Dus dat wordt ook wel gewaardeerd, moet ik zeggen.
Ja.
En nou ja, goed, gewoon altijd kijken wat voor keuzes worden gemaakt en waarom. Ja.
Ja. Nou, je liet net de naam Ivar van Dinteren vallen. We gaan een beetje van een hak op de tak.
Ja.
Ivar, die ging toen met je mee van Utrecht naar Groningen.
Ja, klopt. Ja, nee, goed. Yves van Dinteren loopt eigenlijk als een rode draad ook door mijn leven heen. Hè. We begonnen, hij komt dan uit Bussum. Maar jeugdplan midden begonnen, samen naar FC Utrecht, naar de jeugd. En toen, ja, ik ging als eerste naar FC Groningen. En een maand later ging hij, hij was dan de aanvoerder van FC Utrecht A1.
Ja.
En ik was reserve aanvoerder. En ook hij kwam niet uit met FC Utrecht. En ja, ging met mij mee naar FC Groningen. Dus daar gingen we samen als jonge jochies heen. En ja, goed, toen is hij na 3 jaar wel, heeft hij bij wat andere clubs gespeeld. Waaronder PEC Zwolle. En ja, toen ik hier mijn eerste jaar zat als commercieel directeur, werd Ivar hier weer trainer als van de PEC Zwolle onder 19.
Okay.
En liep vaak bij het eerste en tweede mee. Dus op die manier kwam ik Ivar weer tegen.
Ja.
En we zijn gewoon bevriend. We bellen elkaar.
Nog steeds goed contact.
Nog steeds goed contact. Ja. Om de dag bijna. En met de gezinnetjes op pad. En ik vind het wel heel leuk. Hij is hier na een jaar wel weer weggaan. Want dat was niet echt meer te combineren voor hem. En is teruggegaan naar zijn oude amateurclub. Maar gaat volgend jaar bij Jong Almere City.
Okay.
Wordt hij de trainer en assistent bij het eerste Almere City. Dus dat, hij is ook weer terug in het profvoetbal. Dus ik vind het wel heel leuk om te volgen hoe hij zijn trainersambities gaat waarmaken. Dus ik hoop dat hij zeg maar een van die generatie nieuwe trainers wordt.
Er is een trainer van Almere City geweest, die werd uiteindelijk bondscoach.
Ja, dat klopt. Dus
er liggen nog kansen voor jou.
Ja, goed, kijk maar naar mij. Maar het kan soms bizar snel gaan in de voetballerij.
Ja.
Dus, ons voorzitter deed van de week ook nog een speech ergens. Nou, dan zit je weer op een business cigar diner bij de Bloemenbeek in de Lutte. En zei hij ook van, ja, welk bedrijf neemt nou iemand aan, zeg maar, die 2 ton verdient zonder fatsoenlijk sollicitatiegesprek? Op basis van het videobeelden en 1 of 2 gesprekken worden dat soort bedragen uitgegeven. En dit zijn nog de mindere bedragen, denk ik, die maximaal bij PEC te verdienen zijn.
Mm-hmm.
Maar zo is het natuurlijk wel in de voetbal.
Dus
het is wel een bizarre wereld.
Ja.
Dus,
Hoe zie je eigen toekomst bij PEC en wellicht verder?
Nou, ik beperk altijd nog wel heel erg tot PEC. Omdat ik ben nu 2 jaar bezig als commercieel directeur. En er valt hier nog genoeg te verbeteren. Mezelf nog genoeg ontwikkelen. En ik zit hier in gewoon een hele prettige omgeving om dat te doen.
Ja.
Dus ik hoop hier, mijn eerste doel is hier nog zeker een jaar of 3, 4 commercieel directeur te zijn.
Ja.
En andere ambities die...
Laat ik het dan anders zeggen. Waar wil jij samen met PEC naartoe? Wat zijn de doelstellingen van de commerciële doelstellingen?
Ja, nou, we hebben toevallig net een nieuw 5-jarenplan gemaakt. Hè, want we zaten nu een beetje aan het einde van de cyclus. De voorzitter en Arjen Vis en Gerard Nijkamp, die hadden zeg maar in 2009 zijn die ingestapt. Gerard iets later. Met het doel een stabiele middenmotor of stabiele speler van de Eredivisie te worden. Nou, dat doel hebben we dus ruimschoots behaald met de afgelopen jaren. 11e, 6e, 8e, 14e. Door het oog van de naald afgelopen seizoen. Dus dat heeft bij iedereen toch weer de ogen geopend van nee, we moeten een schepje erop doen. We willen niet nog een seizoen als dit jaar. Je wordt niet altijd zomaar 11e of 10e. En hoe ga je nou onderscheiden van NEC, Heracles en hoe kan je naar Groningen, Heerenveen, Vitesse, hoe kan je daar nou aan toe? Dus ja, de ambitie daarvoor opgeschreven, stappenplan dat we daar over 5 jaar willen zijn. Dus ja, op technisch gebied is het gewoon nog meer ontwikkelen, nog betere spelers halen en meer transfergelden ophalen. Dus door middel van de Spelers Investeringsfonds. Dat is 2, 3 jaar geleden ook gedaan en succes geweest. Dus Nou, de investeerders staan trappelen, dus dat is wel het goede nieuws. Ja, en commercieel gezien moet ook doorgroeien. Wij we zijn een rustig, stabiele club met een positief imago. Dus op allerlei facetten. Ik kom niet uit Zwolle.
Nee.
En ik rij dagelijks heen en weer. Maar ik zie wel dat hier economisch en ook de bedrijvigheid, er is hier zoveel en het gaat hier best wel best goed.
Ja.
Dus ik denk dat ook dat qua bedrijvigheid, dat we hier nog meer eruit kunnen halen. We groeien de laatste twee jaar commercieel 9% en 10%. Voor volgend seizoen hebben we 5-6% geprognosticeerd. Want na iets tegenvallend jaar moet je daar toch wel weer voorzichtiger mee zijn. En je kan niet zo hard blijven groeien dan dat we gedaan hebben. Maar we hebben hier het gevoel dat hier allerlei potentie ligt die nog onbenut is. En mensen dragen Zwolle een warm hart toe in de regio. En proberen behalve het voetbalgebied en de normale sponsoring ook te kijken naar alternatieve verdienmodellen. En één daarvan gaan we binnenkort lanceren. Dat zou je niet omgaan zijn dat er veel energiepartijen zijn in de voetballerij. En wij hebben ook een partnership gestart met Engie. Waarin we mensen dus op Pexwolle energie willen krijgen.
Okay.
He, wat hier dus een... Ik moet dat goed zeggen. Als hier zonnepanelen op het dak komen, kan er een klein gedeelte daarvan is Pexwolle energie. Of dat wordt teruggegeven.
Ja.
We kunnen hier natuurlijk niet de hele regio van een paar zonnepanelen voorzien. Maar het gaat meer om het idee om samen met partners / sponsoren van Pexwolle die hun daken beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld een weekkamp. Om die energie in de markt te krijgen, dat verkopen als Pexwolle energie. Ja, en dan van dat bedrag wat mensen normaal gesproken aan de energie al betalen,
ja,
zal een gedeelte naar de club komen. Ja, dat is bijvoorbeeld een alternatief model waar wij nu naar kijken.
Ja.
Van dat kan dan zorgen voor een alternatieve inkomstenbron.
Ja. Ja.
Want iedereen koopt energie. En waarom zouden ze niet energie halen bij een maatschappij die Pexwolle ondersteunt?
Ja, ja.
Dus, zo hebben we nog een aantal van die projecten wellicht lopen. Wat moet zorgen voor nog meer inkomsten? Want uiteindelijk draait het daar natuurlijk wel in de voetbalrij vaak om. En aan de andere kant, als je geen geld hebt, zoals toen wij categorie 1 zaten, dan moet je ook heel creatief zijn.
Mm-hmm.
En ook met onderhandelen is het... doe je toch een beroep op spelers meer van, ja, je kan je hier ontwikkelen met een goede trainer. Techniek staat hier altijd bovenaan, dus wij investeren in goede trainers. Ron Jans, John van Schip, faciliteiten daaromheen. Ik kan wel iemand op commercie erbij willen, maar als we een goede trainer of een goede speler kunnen halen, gaat dat altijd voor in onze filosofie.
Ja.
Op die manier proberen we daarheen te groeien.
Ja, ja. Ja. Voor iedereen maakt in zijn leven een aantal dingen mee waarvan hij op terugkijkt. Ja, vanaf dat moment, dat veranderde er echt wel iets voor mij. Heb jij ook van dat soort momenten? Van die life-changing moments?
Ik heb wel twee momenten die niet zo bij me passen. Maar wat me misschien wel verder helpt in het leven. Ik ging dus van FC Utrecht Jeugd naar FC Groningen. Dat past helemaal niet bij mij, want ik ben best wel een trouwbasie. Het gesprek met Groningen voelde goed. Dus eigenlijk een keuze gemaakt wat niet helemaal bij me past. En dat was Cyprus eigenlijk ook. Cyprus is nog een beetje corrupt, slecht niveau. Je krijgt je geld niet. En toch ben ik gegaan. En al die twee keuzes, die hebben ontzettend goed uitgepakt.
Ja.
Dus dat vind ik wel... op die manier wel, want ik ben altijd aan het wikken en het wegen en dan wacht ik soms wat lang met een beslissing nemen. Maar soms moet je ook gewoon beslissen en als je dan achter je gevoel gaat staan en achter je keuze staat, dan pakt het, dan voel ik dat blijkbaar toch goed aan of dat pakt in dit geval goed uit.
Ja.
Dus dat vind ik toch wel twee bijzondere momenten in mijn leven, zeg maar, qua voetbalkeuzes die je gemaakt hebt. Ja,
ja, mooi, mooi. Je woont weer met je hele gezin en je hele familie in de beeld. Betekent dat ook dat je echt een familieman bent?
Ik ben wel echt familieman. Ik heb 2 dochters, 2 en 6. vrouw die ik in mijn periode bij FC Groningen al ontmoet heb. Na 3 jaar Groningen ontmoet ik mijn vrouw. Komt uit Zuid-Laren, Drenthe. Ambitieuze vrouw. Werkt ook 4 dagen. Dus het familieleven schiet er wel bij in. Ook aangezien ik nu een baan heb wat gewoon 6 dagen in de week is. En je bent ook nog drie avonden in de week weg. En dus ook het sociale leven is na mijn voetbalcarrière. Waar je denkt van ik ga wat leuke dingen doen. Dat is wel behoorlijk bij ingeschoten. Maar ik hou wel gewoon van de traditionele familiedingetjes. En,
met de kerst bij elkaar en dat soort dingen.
Ja, het is niet als we op vakantie willen. Maar dat past ook bij beide families hoor. Dan is mijn broertje weer op vakantie en dan zijn wij weer een keer op vakantie. Of vorig jaar met kerst was ik met mijn zusje en hun gezinnetje op vakantie. Leuk. Dus dat, maar iedereen woont weer in de beeld wat dat betreft. En de familie van mijn vrouw hield toevallig wonen haar 2 broers nu ook weer in Utrecht of Bilthoven. Okay. Alleen de ouders zitten nog in Zuid-Laren. Dus we wachten
dat is een kwestie van tijd.
Dat is een kwestie van tijd. We wachten op die stap. Of in ieder geval iets meer qua werk richting Zwolle. Dus dat zal wel heel grappig zijn.
Ja.
Nee, maar ik ben wel gewoon de traditioneel. Maar ik, ja goed, de familieman vind ik... ik ben wel trouw, dus ook aan familie. Maar het is niet... hoe zeg je dat? Dat ik me omschrijf als familieman of zo. Nee. Ja, ik weet niet zo goed de definitie wat familieman is.
Ja, nee, weet ik eigenlijk
ook niet. Ik kan ook niet zeggen dat... Ik merk nu door gesprek met ondernemers die een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Van ja, je gaat soms keihard. Je denkt nog alleen maar aan werk.
Ja.
En daarom durf ik mezelf nou niet goed te omschrijven als familieman. Want ik ben gewoon soms met mijn kop er niet bij. Omdat ik dan zit met Pek Zwolle.
Ja.
Dus, maar in de basis ben ik wel een familieman, absoluut.
Dat herken ik heel erg. Als ondernemer ben je volgens mij gewoon altijd met je werk bezig.
Ja.
En je familie, natuurlijk, super belangrijk.
Ja.
Maar dat komt bij mij ook heel vaak voor. Dat we gezamenlijk zitten te eten, maar dat er wat verteld wordt wat ik totaal niet meekrijg. Omdat je gewoon met je werk bezig bent.
Ja. Ja, klopt. En daar is ook wel begrip voor, maar het gaat er wel om, en dat doe ik wel steeds beter, van als je dan thuis bent, ben echt thuis.
Ja.
Leg even je telefoon weg, je kan heus al 2 uur gemist worden. Hou even op aan werk te denken. Dus dat gaat wel beter. Maar het is ook gewoon een hele nieuwe fase waar ik dan in zat.
Ja.
En nu weet ik ondernemers die dan inderdaad gewoon minder zijn gaan werken of bewust een bepaalde gedeelte van een dag vrij nemen.
Ja.
Om in ieder geval bij het gezin te zijn. Want hard werken, dat is gewoon prima natuurlijk. Daar is niks mis mee. Maar de balans moet wel goed zijn.
Ja, mooi. Mooie afsluiter wat mij betreft, Joost.
Ik vond het
leuk dat ik hier mocht zijn. Leuk interview. Ik heb nog een blik Amsterdam Good Cookies voor je.
Dankjewel. Lekker.
Kevin Mooibroek, die heb ik... een tijd geleden geïnterviewd.
Ja.
En hij stelt een blik beschikbaar.
En, dankjewel, leuk.
Die overhandig ik je graag. Je krijgt van mij nog wat notitieblokjes. Dat is altijd goed. Ik heb een shirt van je gekregen.
Ja.
Wat gaan we ermee doen, Joost?
Ja, die mag jij weggeven onder je luisteraars.
Kijk. Ik pak hem even uit het tasje.
Ja.
En dit is een officieel shirt.
Ja, officieel shirt van onze keepers in Lopen.
Kijk,
mooi geel shirt. Nou, ik denk dat past ook wel bij jou, omdat jij natuurlijk keeper bent geweest in het verleden.
Ja.
Dus daar is de link. Wij zijn gelukkig door onze thuisshirts heen, dus dat kon niet meer. dus wat mij betreft kan je daar een luisteraar blij mee maken.
Nou, helemaal goed. Moeten we daar een vraag aan verbinden of...
Alles is te googlen tegenwoordig.
Ja, dat is allemaal. Dus, ja. Ik bedenk, zal ik wat bedenken en toevoegen? Komt goed.
Ja,
daar gaan we mee aan de gang. Ja, als je het hebt over kansen zien en kansen pakken, dan is Joost wel een man die dat absoluut gedaan heeft in zijn leven. Dat waarschijnlijk ook wel zal blijven doen. Joost heeft gewoon Champions League gespeeld. Ongelooflijk. Fantastische carrière gehad. Nu goed bezig bij Pek Zwolle. De
club floreert. Ik ben er geweest. Het ziet er allemaal fantastisch uit daar. Ga er eens kijken. En dan hebben we nog een keepershirt. Wil jij graag het PEC Zwolle keepershirt winnen, wat Joost beschikbaar heeft gesteld? Zet dan onder in de comments, onder deze podcast, ik wil het keepershirt. Nou, als jij nou de enige bent, dan is hij voor jou. Er zijn er meerdere, dan gaan we hem verloten. Dus wil jij het keepershirt? Zet het in de comments. Ik wil het keepershirt van PEC Zwolle. Dit was aflevering 2 van de Connect met Dennis podcast. Wil je meer informatie over mij of over mijn diensten? Ga naar www.connectmetdennis.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.